Wind erin. Van der Laak. Nerverland. Nerverland. Oh ja. 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 Hij zit erin. Prachtige goal. Prachtige goal van Nerverland.
Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Maandagmorgen is het en we zitten hier met een bijzondere gast. Vaste luisteraar ook, Erik.
Ja.
Want Erik Nerverland is er. Mooi dat je er bent.
Dankjewel.
Luister je nou elke week naar ons?
Ja, niet elke week. Daar heb ik geen tijd voor. Nee. Maar wel vaak, ja.
Oh. Ja. Nou ja, leuk. Leuk.
We vroegen ons af wie die ene was, hè? Ja.
Dan weet je dus ook dat Martin Drent er elke week zit. En Stefan Bleker zit er ook elke week. En dan weet je ook dat we met de stellingen beginnen. Eens of oneens graag voor jou, Erik. Een weekje Groningen is eigenlijk te kort.
Eens.
Martin, ik ben bang dat FC Utrecht te sterk is voor FC Groningen.
Oneens.
Erik, mijn landgenoot Strand Larsen kan beter worden dan Erik Nerverland.
Eens.
Stefan, Tahiri zou een goede versterking zijn voor de FC.
Eens.
We gaan het erover hebben. Jij zit hier uiteraard, jij sluit jouw tour volgens mij af bij ons, denk ik. Je hebt nog wel wat signeersessies vandaag, maar er is een biografie over Erik Nerverland uitgekomen. Vandaar dat jij een weekje in Noord-Nederland bent. Daar gaan we het uiteraard over hebben, maar volgens mij kun jij ook wel meepraten over FC Groningen en hun verrichtingen. Je bent zelfs gisteren ben je bij de wedstrijd geweest. Hoe leuk was dat?
Ja, het was geen topwedstrijd. Maar het was wel leuk om bij te zijn. En het was verloren. Laatste competitiewedstrijd. Gaat sowieso de play-offs in. Dus dat was zoals verwacht eigenlijk.
Ja, 1-0 verlies tegen PEC Zwolle door een eigen goal van Itakura, die we volgens mij nu kunnen uitroepen tot de RTV Noord speler van het jaar. Want hij is sowieso niet meer in te halen. Ja, wel een beetje sneuwe goal. Mm-hmm. Ook omdat de debutant
Lionel Miguel.
Ja, die was er ook heel ongelukkig bij betrokken. Ja, een beetje sneu allemaal. Wat voor wedstrijd vond jij het, Martin?
Nou, dat zal ik je vertellen. Want ik heb het schakelprogramma gezien.
Je hebt vijf minuten gezien.
Het was maar één moment, toch?
Nou, weet je, ik had voor mezelf had ik een beetje in gedachten van zo'n laatste wedstrijd. Dan gebeuren altijd rare dingen.
Ja.
Bij Groningen misten de drie basisspelers, die waren er niet.
Nee, meer nog.
Misschien nog wel meer. En ik denk van, het kan een hele rare en leuke pot worden. En ik had van tevoren had ik voorspeld 3-4. Weet je wel, gekkigheid, laatste wedstrijd.
Had je weer gezopen toen je dat voorspelde?
Groningen kwam in het schakelprogramma helemaal niet voor.
Nee. Ja, in de 80ste
maar het ander puntje was, ik kwam bij het schakelprogramma, want mijn vrouw was niet thuis. En ik heb 4-2-1, 4-2-2 en 4-2-3. Daarop kan ik dan het voetbal zien. Maar FC Groningen stond daar niet bij.
Nee.
Dus ik was eigenlijk genoodzaakt om dat te doen. Maar dat kan je nog wel via je laptop of dinges kan je dan inloggen. En dan kan je het zien.
Ja. Ja.
Maar mijn vrouw was niet thuis en ik moest een wachtwoord invullen. En ik kon haar niet bereiken. Dus ik was ook wel genoodzaakt zeg maar, om het schakelprogramma te zien. En ik heb ook alleen maar een samenvatting gezien van de wedstrijd, een kwartier lang. Maar dat was ook een kwartier, was ook lang genoeg trouwens. Hoor,
ik dacht dat jij degene was die de wachtwoorden geheim hield thuis, maar...
Hey, ik heb het aan mijn dochter.
Ja, voor andere websites. Ja.
Nee, we zouden niet over YouPorn hebben, toch?
Oké, dus je hebt eigenlijk niet zoveel gezien. Nou, dan kan
nou,
Erik het zeggen.
Ik heb een kwartier gezien.
Ja.
En daar, nee, maar dat daar alle hoogtepunten wel in zaten. En dat was ook wel meer dan genoeg.
Ja, want jij zat op de tribune. Ja, dan is het meer gezellig op de tribune dan dat je naar het veld keek. Is dat het een beetje geweest?
Ja, het was een wedstrijd waar weinig gebeurde eigenlijk. Dus 15 minuten hoorde heel lang. Ja. Maar,
dat was ook een lange zit.
Ja. Maar nee, ja, ik had verwacht dat jongens die niet altijd in de basis stonden, echt de volle bak in zouden gaan om ze in de eerste team te spelen voor de volgende wedstrijd of de play-offs wedstrijd. Maar dat gebeurde ook niet. Dus het was een wedstrijd waar heel weinig kansen, heel weinig gebeurde eigenlijk. Ja. Dus kwam een ongelukkige goal, maar het had 0-0 moeten zijn.
Ja. Stefan, we kregen tijdens de uitzending best wel wat commentaar nog van volgers van die uitzending, van dat wij zo negatief waren, omdat wij de hele tijd zeiden van, maar waarom speelt de FC zo slecht? Want er valt gewoon een zesde plek nog te verdienen. Op dat moment kwam Utrecht ook voor, maar ook gelijk door PSV. Dus ze hadden zesde kunnen worden met de wetenschap dat er mogelijk, er wordt maandagavond, komt er meer duidelijkheid over, mogelijk toch thuispubliek kan komen bij die play-off wedstrijden. Ja, wij zaten er een beetje zo in van, kom op, laat eens wat zien en probeer en toch zesde te worden.
Ik kan me voorstellen dat dat ook een stuk prettiger is richting die play-offs. Dat je een goede wedstrijd op de mat legt en dat je vol vertrouwen richting Utrecht gaat. Nou waren er inderdaad een aantal spelers niet bij en een aantal spelers kregen rust. Wat ik ene kant wel begrijp, maar aan de andere kant ook wel bijzonder vond. Want je hebt bijvoorbeeld de Miel Dankelui. Zoveel wedstrijden heeft hij nog helemaal niet gespeeld. Hij heeft tegen Emmen gespeeld, tegen AZ gespeeld en kreeg nu rust. Daarvoor mocht hij af en toe invallen, maar heel lang niet in de basis gestaan. Ja, die krijgt nu rust. Ik denk dan dat het juist lekker is voor zo'n jongen dat hij misschien een beetje in een ritme komt en het weer gewend is om een aantal wedstrijden achter elkaar te spelen. Zelfs voor Alessio da Cruz, wat heeft hij nou gespeeld? Ja. Bijna niks. Lundqvist zat ook weer op de bank. En zo haal je wel heel veel vastigheden uit het elftal. En Matusiwa bijvoorbeeld, hè, was een van de weinigen die wel gewoon op het veld stond. En hij zei ook, ja, ik heb de laatste weken eindelijk weer een beetje gespeeld. Daarvoor een hele lange tijd eruit geweest. En nu kan ik weer wedstrijden spelen, ritme opdoen en een beetje in die flow komen eigenlijk. En dat vind ik best wel een risico, dat je dat er nu helemaal uithaalt. Want laten we niet doen alsof Groningen voor die wedstrijd tegen Emmen heel goed heeft gespeeld. Juist niet. Er werden bijna geen punten gepakt. Is tegen Emmen het roer compleet omgegooid. De hele opstelling eigenlijk op de kop gezet. Ging het heel erg goed. Had natuurlijk ook met Robben te maken. Speel je tegen AZ, laat je die opstelling staan. Met als gevolg dat het defensief weer heel goed stond, maar aanvallend. Kwam natuurlijk door de afwezigheid van Robben. Kon Groningen wederom geen vuist maken. Dan lijkt het mij wel prettig dat je in de laatste reguliere competitiewedstrijd, in ieder geval met die voorhoede, het een beetje intact houdt. Zodat die jongens wat vaker met elkaar spelen. Elkaar vaker in stelling kunnen brengen. Elkaar wat beter begrijpen en misschien eens wat kansen kunnen creëren. En dat gebeurde weer niet, waardoor je eigenlijk helemaal uitgaat van die wedstrijd tegen Emmen richting de play-offs. En dat is de enige wedstrijd waar je dan een beetje aan kan vasthouden. En daarom denk ik ook, als Robben niet top is, ja, dat je niet zoveel kans maakt tegen Utrecht.
Je ziet toch dat heel veel clubs zulke beslissingen nemen ook, hè?
Nee, klopt, klopt. Maar als je kijkt naar de reeks van Groningen voorafgaand, ja, zie ik weinig reden om dat te doen.
Wat vind jij hiervan,
Erik? Ja, nee, ik ben het met je eens. Maar je loopt ook naar het einde van het seizoen. En ik kan me voorstellen dat er niet veel spelers die geen klachten hebben in de selectie. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn dat ze wel zijn lichaam wel goed klaar kunnen maken voor de play-offs. Dus, en dan neem je ook geen risico. En dan weet je dat je de beste elftal in de play-offs op kunnen stellen. En dat is wel belangrijk, denk ik.
Ja, het is op twee gedachten inderdaad. Valt voor beide manieren valt wat te zeggen. Alleen ja, die beetje die deken van ik kan het niet eens het juiste woord vinden, maar van een beetje de gelatenheid die over.
Ja, het werd benaderd als een oefenwedstrijd.
Ja, maar dat die jongens dat allemaal hadden, komt dat ook een beetje, denk jij, door het feit dat Danny Buijs die insteek al had met laat ik die jongen maar thuis.
Het risico, denk ik, is een beetje, en dat heeft misschien zelfs met de doelstelling te maken. De doelstelling was play-offs halen en 50 punten halen. Nou ja, dat is allemaal bereikt, waardoor er toch een soort van druk van af is gevallen. Terwijl je eigenlijk misschien wel gewoon als doelstelling moet zeggen, play-offs winnen. Hè, dat je dan misschien toch wat meer in die focus blijft en ook wat meer misschien in die tunnel blijft zitten, als het ware.
Dat vond ik wel mooi om dat te horen bij Sparta. En Sparta heeft natuurlijk een buitengewoon goed seizoen. Hè? Net als FC Groningen. En Sparta moest uit tegen Heerenveen. Is toch wel een pittige pot, zeg maar. En hoe vrezen daar stond. Van deze moeten we absoluut winnen. Want was iets heel anders, zeg maar, dan hoe Groningen daar een beetje gevoelsmatig naartoe ging. Mm-hmm. En dat is wel belangrijk. Alleen.
Maar Sparta heeft nog minder te verliezen dan FC Groningen.
Het zegt allemaal niks over woensdag of donderdag.
Is dat zo? Want wij zitten hier nu dan allemaal de wijsneus uit te hangen. En ja, je
misschien
moet die flow vasthouden.
Misschien is een slechte wedstrijd juist voor de belangrijke wedstrijd juist wel heel goed. Ja. Dat je denkt van potjandori, dit was niet best. Ja. We moeten echt een schepje bovenop. Want we moeten het niveau Emmen halen om Europees voetbal te halen.
Maar jij bent dus, dat was je antwoord ook op de stelling, jij bent niet bang dat de FC Utrecht te sterk is voor Groningen?
Nee.
Als je die twee ploegen vergelijkt, hoe...
Dan is Utrecht wel licht favoriet.
Hè, ook maar ruim toch?
Nee, licht. Want ja, want, ja, Groningen, als Groningen het niveau haalt tegen wat ze tegen Emmen hebben gehaald, ja, dan kunnen ze Utrecht ook gewoon pakken.
Maar Emmen nummer 16 van de Eredivisie? 16.
Wat heeft Emmen de laatste 12 wedstrijden gedaan? Weet ik wel.
Maar kun je die, ja, vind jij Emmen dan ook net zo sterk als Utrecht? Kun je dat?
Nee, maar dat kwaliteitsverschil is niet zo heel erg groot tussen Groningen en Utrecht. En zeker niet tussen het Groningen, wat eigenlijk de eerste helft van de competitie buitengewoon veel punten heeft gehaald. De laatste fase was minder, maar de wedstrijd van Emmen is nog maar kort geleden. Ja. En haal je dat niveau, maak je absoluut een kans.
Maar ben je het wel met me eens dat je dat Groningen zich, dat eigenlijk ook het enige houvast is, die wedstrijd tegen Emmen? Nee, terwijl normaal gesproken...
Ik begrijp jouw verhaal en daar zit ook absoluut wat in, want een aantal spelers hebben gewoon heel weinig gespeeld. Een Dankelui haal je eruit. Denk van, ja.
Ja, hoe kan het nou dat je als Dankelui, Dakroes, ja, maar ook Lundqvist in, ja, iets mindere mate, ja, want die ging
die
wel
hebben
mee,
heel weinig minuten gehad.
Heb je heel weinig gespeeld. Ja. En dan heeft Buijs het vaak, hè, ook als spelers geblesseerd zijn, die worden heel rustig gebracht, want dan gaat het altijd over wedstrijdritme. Heb je spelers die in principe fit zijn, maar misschien een beetje moe, dan had je ze desnoods een uur kunnen laten spelen, denk ik.
Heb je hem
ik,
dat of... nog gevraagd na afloop?
Ja, maar hij zegt iedereen die een beetje een pijntje, ja, heeft, die wordt er gewoon uitgehaald.
Ja. Erik, FC Utrecht, ja, je volgt FC Groningen. Of kijk je de hele Eredivisie?
Nee, ik volg meestal FC Groningen, ja.
Heb je een beetje een beeld van Utrecht?
Nee, niet echt. Alleen maar dat het een historisch wel een grote goede club is. Ja. En die boven FC Groningen op de eindlist is geëindigd. Dus dat is het enige wat ik weet. Maar als Utrecht favoriet is, dat maakt er helemaal niks uit. Dat gaat over één wedstrijd. Ja. Ik kan nu van alle winnen. Dat hebben FC Groningen ook bewezen in de competitie met Ajax, tegen Ajax winnen, ja, en alles. Dus ze hebben de kwaliteiten wel om tegen FC Utrecht te winnen. Dus als Utrecht de favoriet is, lekker maar. Dan van onderaan naar boven schoppen.
Ja. Want dat kan Groningen inderdaad ook goed.
De underdog zijn,
ja,
en een ploeg laten komen.
Ja, hoeveel ploegen hebben gewonnen van Ajax inderdaad?
Ja, Twente.
Ja, ja. Ze hebben maar 2 wedstrijden verloren.
Ja. 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 Dus.
Maar ja, tegen Emmen was Groningen dan ook, was ook de underdog, hè? Eigenlijk, ja, weet je. Ja. Dat ging ook goed.
Klopt.
Jouw mooiste goal ooit, vond jij zelf, zei jij afgelopen vrijdag in Noord Vandaag hier in dezelfde studio. Toen was het wel warmer trouwens, denk ik, hè, in de studio. Ja. Noordse temperatuur op dit moment.
Wordt bezuinigd. Hè? Die kachel gaat pas om 4 uur aan.
Niet normaal.
Dat maar... hebben hem aangepast, hè? Beetje kouder gemaakt.
Jouw mooiste goal vond jij tegen Utrecht, hè?
Ja, die kan ik in ieder geval heel goed herinneren. En dat was voor mij... een van de mooiste goals, ja. Om naar te kijken en ook voor het gevoel die ik zelf van de goal heb gekregen.
Ben jij iemand die vaak eigen goals terugkijkt?
Nee.
Nee?
Nee.
Echt niet?
Nee.
Oké. Okay. Martin dan?
Maar welke goal tegen Utrecht bedoel je? Want ik kan me ook nog één herinneren. Een schootje, zeg maar, net even buiten de 16. En ja, die bal die ging zo.
Ja,
volgens mij stond ik toen achter
jou.
Die
bedoel ik.
Volgens mij stond ik toen achter hem.
Swap, van, stond jij op 10?
Hoe kan iemand nou zo schieten, dacht ik.
Martin Drent op 10?
Nee, ik stond niet op 10, maar hij ging te snel waarschijnlijk. Ik kon hem niet inhalen.
Nee. Nou, even richting die play-offs. Want Strand Larsen speelde ook gisteren. Jouw landgenoot viel eigenlijk ook niet op, net als alle anderen. Dus, ja,
was zeer matig.
Ja, dus laten we... Maar goed... De anderen ook. Dus we moeten niet nou gaan doen alsof Strand Larsen zo slecht was.
Nee, maar die was wel slecht.
Ja, oké.
Nee, maar dan heb ik als spits ben je afhankelijk ook van je team.
Ja, ja. Dat is zeker
en waar. Daar hebben we zeker met Larsen in het begin, zeg maar, ook wel meegemaakt. Van, ja, hij viel niet echt op. Hè. Was nog wel bal vast, kon een balletje vasthouden, een beetje in de combinatie. Maar hij kwam niet in staat om een goal te maken.
Nee, maar dat zegt
en dat later kwam dat wel. Maar de verhalen over Larsen... Of je bent er voor, of je bent er echt fel tegen, zeg maar.
Dus, oh ja.
Nou, Jan van Dijk, zeg maar. Hè,
die.
En ik heb Jan van Dijk, is echt een fantastische trainer. Heel veel voetbalverstand ook. Hè, dus het is nog wel een beetje van welke kant gaat Larsen op?
Maar is ook een boskabouter. Wat vind jij van Strand Larsen?
Ja, ik vind...
Beetje
ik
respect vind voor dat Jan van Dijk. Hij is een van de grootste spelers ooit bij FC Groningen.
Mister FC Groningen zelfs.
Nee, ik vind hem wel een hele goede, talentvolle speler. Die eerst de helft van de competitie heel goed heeft gedaan. Hè. Volgens mij zit hij wel een beetje doorheen nu. Doordat hij uit de competitie van Noorwegen kwam. En direct met de competitie in Nederland heeft begonnen. Dus hij zit nu 1,5 jaar regelmatig elke week te voetballen. En dat is lastig. 80. Voor hem gaat het eigenlijk om gewoon nog twee keer alles eruit kunnen halen en dan lekker rust nemen. En dan ben ik van zeker dat hij volgende seizoen wel weer daar gaat staan, ja.
Want jij kwam volgens mij ook halverwege een seizoen.
Ja, ik kwam in november direct na de competitie, ja, in Noorwegen.
En, dus jij weet als geen ander hoe dat dan is?
Ja, het is moeilijk. In het begin is het wel goed, omdat dan zit je fysiek wel goed voor. En dan kan je gelijk bewijzen. Dus
nou, hoe oud was jij?
26.
Ja. Dat is ook wel een verschil, verschil,
ja,
hè?
Ja, ja, ja. Dus, maar dan kan je lekker straks bewijzen hoe goed je bent. Maar als de competitie dan doorgaat, dan word je steeds moer. Hè? En het wordt steeds meer moeilijk om alles te brengen. En voor mij gebeurde dat met een blessure die ik 2 maanden uit de relatie was of zo. Ja. Dus dat was denk ik doordat ik vermoeid was. Ja. Gelukkig is dat niet het geval met Jurgen. Maar,
die werd op vakantie gestuurd.
3 weken?
Ja. Ja, maar daar was jij het niet mee eens. Maar nu hoor je dus... Misschien als Erik ook even 2 weken op vakantie was gestuurd, had hij die blessure toen niet gehad.
Ja. Nee, ja.
Ja, dat weet
ik heb het eigenlijk. Klinkt misschien raar. Ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Als de vakantie aankwam, dan baalde ik eigenlijk al.
Nee, maar jij hebt nooit hoeven doorvoetballen.
Nee, ik speelde korter natuurlijk.
Ja, en als jij moe was, dan zorgde je dat je geschorst werd, zodat je kon vissen.
Nee, maar het gaat niet gewoon over de fysieke. Het gaat elke week moet je nu voorbereiden van een nieuwe wedstrijd, moet herstellen. Maar er is zoveel dingen omheen. Het is niet alleen maar de 90 minuten.
Het is denk ik toch ook gewoon, dat geldt voor iedereen toch? Als jij, Nivino, een jaar lang elke week hier in die ochtend aan het werk moet. Ja, dan ben je er op de duur ook wel klaar mee. En dan ben je ook echt wel toe aan vakantie. Geldt voor mij ook, geldt voor iedereen.
Als jullie 2 dagen in de week werken, dan is het heel moe, man.
Maar ja, toch zeg jij...
Je hebt nog nooit gewerkt. Hey,
dames, je hebt ook nog Haaland.
Ja.
Echt een luxe voor Noorwegen qua spitsen. Jij zegt Strand Larsen kan beter worden dan Erik Nefland. Jij was echt goed hoor.
Ja,
ik bedoel, ja.
Viel mee hoor.
Maar wat zie jij voor Strand Larsen dan in de toekomst?
Nee, ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Als hij doorontwikkelt, dan naar een grotere competitie, denk ik. Maar zoals het nu uitziet, dan gaat hij niet de niveau Haaland halen. Maar het is wel een spits met veel potentie. En als hij ook doelpunten gaat maken, dan wordt hij wel interessant voor een grotere competitie en een grotere team.
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar misschien wel, Nefland en Strand Larsen.
Nou, ik vond in het begin, toen Strand Larsen hier kwam, toen zag je wel wat overeenkomsten.
Ja. Nee, maar ook carrièreopbouw bedoel ik. Eerst grote club.
Nou ja, dat is eigenlijk niet echt vergelijkbaar.
Nee?
Oh. Nou, vind ik niet.
Okay.
Maar ik zag in het veld in het begin wel wat overeenkomsten. Want toen hij hier net kwam, speelde Groningen tegen PSV bijvoorbeeld. En als je dan eens gaat kijken hoe Strand Larsen aan het jagen was bijvoorbeeld. Op de verdedigers van PSV. Ja, zo was Nefland ook continu.
Ik vind hem meer op Glenn Selman lijken hoor.
Ja?
Ja, toen
nou, al. Maar ik vond het toen puur in het jagen, in het druk zetten, het maar blijven gaan, daar zag ik wel wat overeenkomst in.
Ja. Nou ja, het zijn types die hier gewoon nog heel goed passen.
Mm-hmm.
Weet je, vanuit je voetbalhart. Hè, ze blijven altijd gaan. En dat kan je over Strand Larsen ook zeggen. Hij heeft een hele lekkere voetbalhart wat bij de club past.
Ja, maar
hij
het is
blijft
natuurlijk...
maar gaan, blijf maar gaan. En ik vind het altijd wel leuk als hij gewisseld wordt. Dat ik denk van, had hem nou even laten staan. Dat je dat ook wel aan zijn gezicht ziet. Dat hij dan boos wordt, zeg maar.
Jij hebt heel vaak gezegd, had hem nou eerder gewisseld. Want hij liep alweer met een pijntje.
Nou, op het moment dat hij dus mank loopt, dan moet je voorzichtig zijn.
Ja, ja.
Hè, als hij een blessure heeft, dan moet je geen risico nemen bij zulke jonge gasten.
Als we Strand Larsen nog hebben met Erik dan vergelijken. Er werd natuurlijk toen wel heel ander voetbal gespeeld, hè, door FC Groningen. Want dat was volgens mij in de periode dat jullie sowieso, als je thuis speelde, binnen een kwartier stond je op 1-0. Ja. Maakte niet uit tegen wie je speelde. Dat gebeurde gewoon echt letterlijk elke 2 weken. Dus er werd veel meer...
Maar toen lag meer de nadruk ook op het aanvallen, zeg maar.
Precies.
Ja, en dan is het meer aandruk op verdedigen.
Dat is voor een spits natuurlijk wel fijn. En dan kom je veel vaker in de situatie.
Ja. Dus eigenlijk was hij helemaal niet zo goed.
Nee.
Met hoe ze toen speelden.
Het voetbal ontwikkelt altijd. Hè. Mm-hmm. Als je kan niet vergelijken 21 met 06 of 07. Weet je, dat de spelers die nu staan is veel beter dan ik was of Martin was.
We
gaan wel altijd ontwikkelen. Maar ik denk dat... de spelers die nu staan, heel goede spelers. En die spelen op een heel andere manier. Wij waren meer, hoe zeg je dat dan? We waren meer like, gewoon lekker spelen, zeg maar. Nu is het veel meer dingen die je moet in de gaten houden en zo. Ja. Dus,
Is dat soms ook wel niet een beetje te veel?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik weet het niet. Maar,
nee, maar je ziet het nu ook, hè, met die spelers. Nou,
wat ik van deze tijd vind, zeg maar, en als ik dan naar FC Groningen kijk, wij pasten ons veel minder snel aan. Ja. Weet je, nu passen ze zich veel meer aan. En in mijn tijd, dus nog voor Erik, zeg maar, was het ook degradatievoetbal. Weet je, en toch deden we meer onze eigen ding dan dat we zeiden van, ja, incidenteel, hè, tegen PSV zeiden we van, allemaal terug. Ja. Tegen Ajax, allemaal terug. Hè, maar meer vanuit het hart. Ja. En data en dergelijke had je toen ook niet. Opdrachten. Weet je, ook veel minder.
Maar dat vind ik wel grappig, want jij zegt dus, Erik, de spelers van FC Groningen nu zijn beter dan toen ik er zat, maar bij veel supporters leeft toch het idee van, nou ja, dat team met jou en Suarez, dat was veel beter. Hoe kun je dat dan verklaren dat jij dat anders ziet?
Ja, de spelers die je tegenspeelde was natuurlijk ook slechter. Dus het gaat puur om de ontwikkelingen van de voetbalspeler, zeg maar. Met fysiek, techniek, alles is nu beter. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Maar als je de teams vergelijken, dan stonden wij misschien ietsjes voor als team tegenover die andere teams, zeg maar, dan ze nu doen.
Ook qua characters?
Ik denk dat hij meer de ontwikkelingen bedoelt. Ja. Hè, wat nu aan de hand is. Mm-hmm. Want zijn generatie was natuurlijk beter.
Ja, maar dat wordt ook wel eens gezegd, voetbal van nu, in de Eredivisie dan, weinig persoonlijkheden. Of is dat ook een beetje dat gelul van, ja, vroeger was alles beter?
Ja, dat is een beetje de gelul van vroeger was alles beter. Maar,
dat is ook van alle tijden, toch?
Ja, dat is ook van alle tijden.
Dat dus, werd toen ook over jullie gezegd van, eerder. Ja, oké, okay. Nee, helder.
In onze tijd zeiden ze van, ja, FC Groningen heeft geen leider zoals vroeger, weet je. Mm-hmm. Ja. En dat zeggen ze nog.
Ja.
Instagram Vladeres, even tussendoor. Ja. Hij zit ons weer gek te maken.
Ja,
een speler van Emmen.
Nou ja. Hij had dus in zijn auto een plaatje op van Daniel Lohuis. Hier kom ik weg. Wel, en toen dacht iedereen natuurlijk weer van, gaat hij weer een speler van
Clem Bell?
Ja, je weet het niet, hè?
Maar daarna direct beelden Adams van het eigen stadion met We're Gonna Win van Bryan Adams. Ja, of zou het een soort stakey zijn richting Emmen toch van, hallo, wij gaan lekker voor de playoffs. Jullie ook, maar dan de verkeerde.
Dat zou wel kunnen, hè?
Dat.
Hier kom ik weg en we're gonna win.
Ja.
Zeg het maar.
Niks gehoord, Martin. Want jij komt altijd met de primeurs over spelers uit Emmen.
Ja, ik heb met Stefan overlegd. Als ik een primeur heb, dan geef ik aan Stefan. Anders loopt hij iedere keer achter de feiten aan.
Het wordt een beetje triest dan voor mij. Ook. Triest.
Ja. Erik, jij bent directeur bij een van de twee directeuren.
Erik heeft gisteren ook een uur met Gudde in de auto gezeten. Ja.
Nou. Ja. Wat weet jij?
Ik weet helemaal niks.
Echt niet?
Dus, nee.
Oké. Okay. Nee. hoe volg jij op dit moment de top van FC Groningen, inclusief trainer? Want jij kent natuurlijk Vladeres en Buijs heel goed. Hoe vind je dat als directeur ook om te zien?
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb met heel veel interesse gevolgd de beleidsplan en hoe ze dat naar voren heeft gebracht. Ik moet zeggen, als iemand die FC Groningen van buitenkant volgt, vind ik wel dat ze nu heel goed doet. Hoe ze communiceren met de media, met de supporters en met alles in een moeilijke periode, moet je niet vergeten. Vind ik wel dat ze heel, heel goed doet. En een compliment naar de directie van FC Groningen. Ik vind dat het een stap vooruit is gegaan.
Ja, wat spreek je zo aan dan aan
zoals je zegt, ik ben werkzaam bij een voetbalclub zelf en daar kan je heel veel van leren. En hoe ze de beleidsplan heeft aangepakt en hoe dat nu uitziet, is wel heel interessant voor een club als Viking bijvoorbeeld. Dus dat heb ik ook even over gesproken met Wouter en Mark-Jan. Ik vind het wel heel goed. Hoe ze de aanpakken, dat ze ja, sportief, economisch,
maatschappelijk,
en alles vind ik wel heel juist. En dat gaat naar voren dat FC Groningen een club van iedereen is. Hè? En dat is het ook. Dat ze dat verantwoordelijkheid nemen, vind ik heel goed.
Ja. Gudde komt hier niet vandaan. Dat is vaak nog wel eens belangrijk, hè, voor ons Groningers. Van, begrijpt hij ons wel? Maar dat lijkt ook helemaal. Dat was eigenlijk al vanaf dag 2 is dat ook weggenomen, hè, dat gevoel, denk ik.
Ja, dat weet ik niet zoveel van. Maar in ieder geval komt het heel goed naar buiten. In ieder geval, ja. dat hij FC Groningen heel goed verstaat.
Ja. Heb jij andersom ook nog tips aan Gudde gegeven? Of?
Ja, dat ik weet niet of dat zo belangrijk voor FC Groningen is. Wij zijn een kleine club als je vergelijkt met Groningen. Maar het is waarschijnlijk altijd iets waar je van kan leren, ja.
Ja, ja. Nog één geruchtje. Tahiri.
Ja, las ik
van
gisteren.
RKC. Ja, ik transfervrij.
Ja, nou, ze zijn er al eerder mee bezig geweest. Hè. Zijn middenvelder, en viel me wel op. Hij is al wat ouder volgens mij, jaar of 5, 26.
Ja, 26.
26. Hij mag wel wat vaker scoren. Hè, 1 doelpunt gemaakt dit seizoen, wel heel veel wedstrijden gespeeld. Maar ik ken hem eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, onvoldoende. Je vroeg het net in die stelling, dus ik zeg maar ja. Maar onvoldoende om er echt nu heel inhoudelijk wat... ja, als ik zeg weet ik niet, dan zeg je, ja. dat mag niet. Je moet kiezen.
Gewoon eerlijk zijn.
En ik ken hem eigenlijk, als ik eerlijk ben, onvoldoende om daar nu echt heel inhoudelijk iets over te zeggen. Maar...
Vlederis zou in de Kuip hebben gezeten gisteren, of heb jij hem toevallig ook in Zwolle gezien of niet?
Nee, misschien anders had Erik hem wel gezien. Denk ik.
Hij was in Zwolle niet bij,
nee.
Oké, de kop van deze podcast wordt Erik Nefland bevestigd. Transfer Tahiri. Maar misschien moet Vlederis zich ook maar even niet in Zwolle laten zien, denk ik. Hè? Met het akkefietje met Da Cruz. Of maakt dat niet zoveel meer uit? Want dat was ook nog wel een verhaal, hè?
Dat is al lang vergeten, toch?
Ja, dat is toch al lang klaar.
Ja, is dat
klaar? Okay. Dat is nu wel klaar.
Prima. Hoe zag je week eruit, Erik, vanaf vorige week maandag of dinsdag?
Ja, het is wel druk geweest, maar alleen maar leuk. Er was podcasten, tv, signeersessies, dus wedstrijden gekeken.
Ja.
Maar ja, geweldig om dat te doen. En het is leuk dat zoveel mensen dat leuk vinden.
Veel oude bekenden ook gezien, denk ik.
Ja, ik ben op bezoek geweest naar mijn oude buurman Roy Beukenkamp. En naar Ron Jans ben ik ook naartoe gereden. Hij heeft natuurlijk de voorwoorden in de boek geschreven. Dus ik ben daarheen gegaan met een exemplaar van het boek. Dus dat was heel gezellig. En we waren laat terug.
Ja.
Ik begreep dat je zelfs een beetje emotioneel werd toen je weer in Zuid-Laren kwam.
Ja, zeker. Het was heel lang geleden. Ik ben wel in Groningen geweest, maar ik heb nooit de tijd om echt rustig naar Zuid-Laren te gaan. Dus ik word er wel een beetje meer emotioneel van, ja, toen ik mijn oude huis daar zag staan. En het was leuk.
Ben je daar nog naar binnen geweest, je oude huis? Of?
Nee,
ik
ben niet binnen.
Alleen even voor de deur heeft gekeken. Ja,
ja. Wanneer heb je Ron gezien?
Dinsdag, vorige week, ja.
Okay. Dat was ook een rare wedstrijd, hoor.
Ja.
Ja,
maar ik zit hier wel. Zijn alle spitsen emotioneel of emotionele jongens? Want hier zit er ook al zo een elke week.
Jij doet net alsof ik elke week aan janken ben.
Dat nou, scheelt niet veel.
Nee,
jawel.
Nee.
Ook vaak buiten de uitzending.
Ik word een beetje triestig als ik naar jullie kijk.
wie vond je het leukste? Ja, dan ga je natuurlijk anderen. Maar noem eens één van de mensen waarvan je het leukste vond om ze weer eens gezien en gesproken te hebben.
Oh, ik kan niet één noemen. Dat is te...
Oneerlijk.
Dat doet
de andere
te kort. Ja. Het is gewoon... altijd als ik in Groningen kom, dan kom je mensen tegen die een hele sterke band mee hebben. En dat is juist leuk. En dat is juist waarom FC Groningen zo speciaal is voor mij en ook mijn gezin natuurlijk. Dat je de mensen nog, hele goede band met de mensen nog hebben.
Ja. Mm. Mensen willen vaak ook, kan ik me voorstellen, hun verhaal bij jou kwijt, hè? Heb je nog iets nieuws gehoord van iemand die jou dan aanklampt? En...
Nee, dat niet. Maar wel in de boek hebben wel andere spelers wel aan het woord gekomen. En dat vond ik juist heel geweldig om te lezen. Toen ik die script wel eerst kreeg. Dus dan hebben we wel even gelachen en gehuild en alles. Om hoeveel anderen mij in mijn tijd bij Groningen hebben beleefd, zeg maar. Dat had je helemaal niet doorheen als je daar was.
Want hoe kan dat jij dat niet door hebt gehad, hoe anderen jou zagen?
Als je bent met jezelf bezig en je bent met voetbal bezig en je doet je best. En dan denk je niet over na wat andere mensen denken over je. Je gaat gewoon door, hè. En dat is pas als je ouder wordt, dat die dingen wel belangrijk is. En als voetballer kan je wel prijzen winnen. Je kan wel de beker winnen of weet ik wel wat. Je kan wel veel doelpunten maken, maar... Die eind, als je boven de 40 in ieder geval wordt, dan is het de mensen en de belevenissen en alles wat je omheen het voetbal hebt mogen beleven door het voetbal, die juist belangrijk is. En dat heeft me wel echt kunnen begrijpen nu als ik ouder ben.
Dat vind ik echt heel mooi gezegd.
Ja.
Eigenlijk. Prijzen doen er in principe dan minder toe, het gaat om de herinneringen. En
maar ook wel wat hij zegt, hè? Want je weet dat ik fan ben van André Hazes en Elvis Presley. Die vind ik geweldig. Ja. Maar die hadden ook niet door dat ze populair waren. Elvis is echt groot. Die wist echt niet dat hij populair was.
Maar Hazes had ook wel meer niet door. Die was gewoon een beetje beneveld.
Ja, dat geldt natuurlijk ook voor Elvis. Die gebruikt ook wel wat medicijnen. Maar het is toch bizar. Elvis was toch zo ongelooflijk groot, net als André Hazes nog.
Hazes had toch wel door dat hij populair was?
Nee. Nee, ik heb documentaires gezien. Totaal had hij niet door dat hij populair was.
Er waren dus dingen die jij las over jou, die jij dus in dat script voor het eerst las. Wat sprong eruit? Wat vond je het meest bijzonder?
Ja, dan kan ik niet echt...
Hoe was het voorwoord van Ron?
Ja, was mooi. Ja, leuk. Ja. Dat ook natuurlijk. Je kent Ron natuurlijk. En het ging niet zoveel over voetbal. Hè. Het ging meer over hoe de persoon Erik Nefland en weet je. En dat is wel ook de... Denk ik de reden waarom Ron zo belangrijk voor mij was, dat hij zag niet alleen maar de voetballer Erik Nefland, maar hij zag wel de persoon Erik Nefland. En dat had ik niet eerder meegemaakt bij een trainer. Dat was gewoon de voetbal en dat was het, zeg maar. Maar bij Ron was het ook, hoe is jouw gezin, hoe is jouw vrouw? En als je dan van het buitenland komt
en een gevoelige jongen al bent.
Ja, dan ga je wel graag door de muur voor de trainer als je dat voor jou doet.
Ja.
Ron is heel menselijk.
Ja. Maar dat betekent niet dat hij tactisch een slechte trainer was, toch?
Nee, totaal niet. Nee, maar we hadden wel eens een keer in bos lopen, zeg maar. En dat vond je nooit leuk. En was je daarmee klaar? En dan stond zijn vrouw met warme chocolademelk.
Ja?
Nee, met zulke dingen, weet je wel. Dat geeft toch een bepaalde warmte. Iedere morgen in spelershome dan goede morgen. En hij was heel amicaal, zeg maar. Waar we 's morgens aan biljarten, gewoon normaal. En dan gingen we naar het trainingsveld. Dan was het de trainer en weer de speler, weet je. Dat was gewoon altijd perfect en heel gezellig. Mm-hmm. Heel gemoedelijk, maar wel professioneel.
Ja. Dus. Jullie hebben een hele korte tijd nog samen gespeeld, jij en Erik. Wat, als we toch met veren in elkaars reet steken bezig zijn, wat is jouw herinnering aan hem?
Nou, toen hij kwam. Toen hield voor mij wel een beetje op, zeg maar. In de zin van... Nee, maar ik was denk ik 34, 35. Hè, op het laatst van mijn carrière. En ik had ook wel gesprekken gehad van... Nou, dat ik bij Groningen begreep van... Hè, hou de rekenschap mee dat je pinchitter wordt. Minuten gaat spelen. Je zou heus nog een keer in de basis spelen. Maar het voelde... Oosterpark was voor mij eigenlijk mijn einde. Weet je wel? En dat was heel mooi. Want ik ben een kind van het Oosterpark. En Euroborg vind ik een geweldig mooi stadion. Maar dat is meer Erik, weet je wel. Dus toen het bij mij in het Oosterpark eigenlijk ophield, was het gewoon prima.
Ja, maar het ging niet om jou. Het ging om wat jij van Erik...
Ja, en met Erik... ja. Ik had bij Erik het gevoel, zeg maar, van... Ook van... Nou, mooi moment om te stoppen. Want er staat een geweldige speler klaar om door te gaan de komende jaren. Beetje, ja, misschien is dat een beetje overdreven, hoor. Koning is dood, lang leven de nieuwe koning.
En wie was dan de koning die doodging?
Selme.
Ja, oké. <okay.
laughs> Nee, maar ik bedoel van, ja, weet je. Nee, maar op een gegeven moment houden het op. Ja, ja. En de jeugd heeft de toekomst. Erik was heel goed. Echt heel goed. En het was prima. Ja. En daar heeft hij later ook gewoon laten zien. In zijn spel. Maar ook, en dat is ook belangrijk, hoe die... naast het veld stond. Hoe hij met mensen omging. Hoe sociaal die is. Ik ben wel eens een keer iemand met grootspraak. Lef, brutaal, arrogant. Nou, hij is wat meer een Scandinavië. Wat rustiger op de achtergrond. Maar het zou ook een Groninger kunnen zijn. Ja. En hij voelt als een Groninger. In zijn spel, in zijn manier van doen... hij is altijd vriendelijk. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen, zeg maar, die een slecht woord over hem sprak. Nog nooit. Dat is ook wel uniek.
In de voetbalwereld bestaat dat bijna niet?
Nee, bijna niet. Nee. Ik kan me voorstellen dat mensen mij wel eens een keer een lul vinden. Of weet ik veel wat. Ja. Maar dat overeer ik niet.
Nee. Wat was de eerste keer dat jij Martin zag en wat dacht je toen?
Nee, ik kwam FC Groningen binnen. Dan zag je natuurlijk dat Martin een boegbeeld was. Of echt diegene die de supporters mij kunnen
identificeren.
Ja. Ja, dat was echt de man, zeg maar. En ik wist natuurlijk ook dat hij aan het einde van zijn carrière aan toe was komen. Maar ja, dan was het wel. Wij in Noorwegen hebben wij geen spelers om in de stadions. Dus als je dan naar de wedstrijden de spelers om binnenliep, dus toen mensen daar bier te drinken en sigaretje roken, weet je. Dus dan dacht ik, ben ik wel naar een profclub aan het
komen? Want Martin stond er dus midden tussen. Ja.
Dus, maar dat is, had je ook. Ook in Engeland, maar als het waar maandag was, dan stond hij daar wel altijd en deed altijd als een voorbeeld op training en zo. Dus dat was helemaal niks aan de hand. Hoor.
Nee. Jij bent niet zo lekker weggegaan bij FC Groningen. Dat werd vrijdag ook besproken hier trouwens. Piet van Dijken zei nog van ja, je moest zelf een halve ton bijlappen om naar Fulham te kunnen. Heb je dat geld al terug van Nijland? Of,
Nee, ook niet zo belangrijk. Maar dat had beter gekund, zeg ja. Maar, die afscheid. En dat baal ik nog steeds van.
Ja, daar zit je nog wel mee?
Ja, dat wel, ja. Natuurlijk, met tijd gaat dingen zo verdwijnen, zeg maar. Maar dat gaat altijd een beetje... Ja, bij mij zitten, denk ik.
Ja. Maar heb je het daar nog wel eens over gehad dan met de toenmalige directie?
Nee, nooit. Ik kan wel goed met ze praten en geen probleem verder. Maar dat hebben wij nooit over gesproken na die tijd.
Is toch een soort open wond nog of zo?
Ja, nu niet zo open meer. Maar toen ik naar Fulham ging, was het wel echt moeizaam. Dat hebben wel de eerste 3 maanden in Londen wel verpest voor mij. Maar daarna ga je wel... lekker weer voetballen en dan vergeet je het zo met de jaren wel. Maar ik vond het jammer en het had veel beter gekund en dat is, zo is het.
Ook wel gemoeten, denk ik, met zo'n
man. Nee, natuurlijk, natuurlijk. En als zulke types boos worden, zeg maar, dan is er ook echt iets aan de hand. Hè? Ja. En dan voel je ook wel dat je denkt van potjandorie, had gewoon meegewerkt.
Ja, dus ja, zonder, maar ja aan de andere kant, Groningen stond er op dat moment natuurlijk heel goed voor. Ja. Dan snap ik als club zijnde dat je zegt, nou nu even niet. En dat is natuurlijk iets wat heel vaak gebeurt. Ja. Hè? Je tekent als speler.
Natuurlijk ben je een bedrijf.
Nee, hè? Zeker.
Natuurlijk moet je ook zakelijk denken, maar het sociale is ook belangrijk.
Absoluut.
Hoor. Maar dat betaalt zich later altijd wel weer uit.
Nou, weet ik niet. Want als Erik was gebleven, was het misschien dat seizoen wel beter gaan met Groningen. En dan had hij aan het eind van het seizoen een stap kunnen maken. Dan had iedereen het hem gegund. En dan waren de eerste maanden van hem bij een nieuwe club waarschijnlijk niet verpest geweest.
En... Ja, dat snap ik ook wel. En ik snap heel goed de clubbelangen in die transfers en alles. En een directeur die gaat zijn de beste voor de club uithalen. En dat heb ik heel veel begrip voor. Dus dat was niet echt het probleem. Het probleem was de manier waar alles is gebeurd, zeg maar. En ik had het ook trouwens niet slecht gevonden als ik mijn carrière bij FC Groningen moet afsluiten. Dus dat zou ik toch heel graag doen. Maar op een gegeven moment gaat voetbal over dromen en over wat je wil bereiken. En toen, ik wist natuurlijk dat als ik naar de Premier League ga, dan moet dat nu gebeuren. Anders was het nooit gebeurd. Ik was 30 jaar, had een manager die een bekende was. Dus dat helpt natuurlijk ook. Anders was ik nooit in de Premier League weer kunnen voetballen. Dus dat was wat het moeilijk maakte voor mij.
Ik denk, hè, als je dit vals hoort en als je het toen ook gevolgd hebt, als je de standpunten van Nijland hoort, dan heb je daar begrip voor. Maar als je de standpunten van Erik hoort, heb je daar net zoveel begrip voor, wat ervoor zorgt dat het gewoon een hele lastige situatie wordt. En dat het eigenlijk bijna niet goed kan gaan als je op zo'n moment toch uit elkaar moet. Mm-hmm. En dan is het juist wel mooi als je ziet hoe het dan nu weer gaat en hoe welkom Erik weer is en dat alles, hoe dat toen ging, gewoon vergeten en vergeven is. Ja. Dat is ook wel weer mooi.
Is er ooit sprake van geweest dat jij toch nog weer zou terugkeren bij FC Groningen?
Nee, dat
heeft dat ook met die kwestie te maken? Of?
Nee, absoluut niet. Helemaal niet, trouwens. Meer dat ik kleine kinderen heb in Noorwegen die ik graag daar willen zien opgroeien. En dat ik ook een leuke baan heb en hoef niet druk te zijn. Dat is meestal de reden. Maar ja, je weet, voetballerij kan je nooit iets uitsluiten. Nee, dus, nee.
Wat is nu jouw droom?
Ja, nu heb ik wel echt goed naar mijn zin. Ik heb mijn droom wel even kunnen leven. Wat ik nu doe, als ik dat mijn hele leven blijf doen, dan ben ik dik tevreden. Dus ik heb geen ambities of op een hogere niveau of zo. Maar weer, als het over voetbal gaat, dan weet je nooit als je ooit iets anders gaat doen. Maar op dit moment, prima naar mijn zin. En ik hoop dat het zo lang blijft.
Ja. Gudde gaat ook ooit een keer weg. Kijk ik Steven meteen even aan.
Ja, de Gudde gaat hier geen 10 jaar blijven. Nee. Ja, je weet het niet. Nee. Je weet niet hoe het loopt natuurlijk. Kijk, Erik heeft natuurlijk wel een gigantische gunfactor. Hè? En als je voor heel veel supporters vraagt, dan is Erik gewoon verantwoordelijk voor een van de mooiste momenten uit hun leven. Nee, ik stond zelf in dat uitvak toen in Fiorentina. Dit zal Erik denk ik ook de hele tijd meemaken. Iedereen wil vertellen waar ze waren toen hij dat doelpunt maakte.
En iedereen zat in het uitvak, ja.
En iedereen zat in het uitvak. Maar als ik dan voor mezelf spreek, hè, ik was toen ook nog echt supporter. Ik ging naar Belgedo, ik ben bij Florence toen geweest. En ja, toen maakte hij dat doelpunt. En een bizar doelpunt natuurlijk.
Dat was geen intikketje.
En nou ja, het duurde slechts 5-6 minuten volgens mij voordat ik dacht, de 1-1 maakte. Maar die 5-6 minuten, ja, op die tribune daar, het was... Ja, je krijgt nu bijna weer kipvel als je eraan denkt. En daar was hij verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Hè, die minuten dat je over elkaar heen rolt, dat je elkaar aankijkt van wat gebeurt hier? Groningen staat voor tegen het grote Fiorentina. En dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon zo mooi. En daarom zal hij altijd hier welkom zijn, de gunfactor hebben. En zullen mensen dat het leukst vinden om hem weer te zien?
Ja, maar het is wel belangrijk dat je een baan niet krijgt omdat je een doelpunt in Florence
nee, zeker niet.
Dus je moet er wel geschikt voor zijn.
Nee, absoluut.
Dat weet ik niet of ik is of zo. Mm-hmm. Maar dat zien we wel.
Want je bent nu, je hebt twee directeuren bij Viking Stavanger. Jij bent een van die twee, hoe zit dat precies?
Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar de korte versie is dat wij zijn één club, maar we hebben twee gedeeltes. Hè? En ik ben de algemeen directeur van de ene gedeelte. En dan hebben wij ook een algemeen directeur voor de andere gedeelte. En ik ben van de amateurvereniging, de algemeen directeur. En hij van de topvoetbal, zeg maar, met de eerste. Ja. Maar we hebben wel samen met elkaar heel veel te doen. Dus ik zit ook in de technische hart bij de eerste bij Viking. En bepaalt mee andere mensen welke spelers wij gaan aantrekken en zo. Ja. Dus ik ben een beetje met alles bij betrokken, zeg maar.
Ja. En want jij hebt natuurlijk verstand van spitsen. Heb je nog een goede spits in de aanbieding voor FC Groningen of werkt dat niet zo? Heb je wel eens contact met FC Groningen over spelers ook?
Ja, jawel. Ik probeerde wel Postema te krijgen op huur.
Oh ja?
maar ik praat wel met Mark-Jan en als er een Noorse speler naar Groningen kijken naar Noorse spelers, dan bellen ze altijd om mijn mening te vragen. Dus dat doe ik graag. Ben je dan
met René Blokcel, is dat volgens mij? Hè? De scout van Groningen in Scandinavië?
Ja, hij is in Stockholm. Heb ik niet zoveel mee gesproken. Okay. Maar
Westbeuven.
Ook wel, ja.
De computernerd.
Ja.
maar dat is ook, want dat is ook een beetje de nieuwe koers van Groningen. Mm. Jonge mensen die niet per se een profvoetbalachtergrond hebben, maar wel zo'n functie krijgen. Hoe kijk je daarnaar? Is dat ook iets wat jullie bij Viking bijvoorbeeld doen, op die manier?
Ja, we hebben die economie niet om dat te doen. Maar het is heel belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie van de spelers krijgt. En dat als dat data is, of als dat iets scouten is, of is dat de mens dat je moet kijken wat voor type dit is. Mm-hmm. Je moet zoveel mogelijk achtergrond krijgen van de spelers voordat je die aantrekt. Zodat je het is duur als je fout doet.
Ja. Hoe ziet jouw komende tijd, resterende tijd in Groningen er nog uit?
Ja, nu een paar signeersessies vandaag en dan morgen weer terug naar Noorwegen. En dan lekker 10 dagen quarantaine tijd.
Oh ja, leuk.
maar Ver, die heeft je wel, de schrijver van het boek natuurlijk, hij geeft jou geen seconde rust, hè?
Nee, dus wel, heeft wel goed gedaan, ja. Dus wel heel, heel druk geweest.
Ja. Was dat niet heftig? Zwaar?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, het is gewoon leuk geweest. Ik kan niet klagen als mensen jouw boek willen kopen of gewoon met jou willen praten. Dat is gewoon leuk. En ik heb zoveel mooie berichtjes gehoord en met zoveel leuke mensen gesproken deze dagen. Dat is allemaal waard. Ja.
Het zou jou niet ontgaan zijn als je die podcast wel eens luistert. We slaan Sportmoment van de week even over, Martin.
Wat dan?
Nou, gewoon geen zin in.
Oké.
Martin eindigt altijd met een nummer. En ik ben heel benieuwd wat jij vandaag voor ons hebt, Martin.
Ja. Dat weet je al, toch?
Nee, hij weet het wel.
Ja, maar alleen voor de luisteraar doe ik alsof ik
niet okay. weet. Ja, oké. Ik wil zeggen, je hebt het allemaal klaargezet.
Klopt.
Nou, dit was wel het volgende liedje. Het gaat niet eens nog zozeer om het liedje zelf, maar wel om de periode dat het zich afspeelde. Ik was een jaar of 12, 13. En wij gingen van de Perseustraat gingen we naar de Dierenriemstraat. Paddepoel.
Ja.
En weet je, ik ben wel, zeg maar, heel snel ergens aan gehecht. Weet je, Perseustraat, dat was mijn huis. En als je dan naar een nieuw huis gaat, ga je het oude huis missen. Want je moet naar een nieuw huis en andere mensen, terwijl maar, denk ik, 600-700 meter of 800 meter uit elkaar liggen. Misschien een kilometer. En afgelopen week had je natuurlijk Songfestival. Ja, en ik denk van, daar moet je dan toch iets uit zoeken. En daardoor kwam ik ook uit de periode 1982 volgens mij. En er was een Duits liedje. En ik hoorde het toevallig ook van de week. En ik vind het nog steeds een prachtig nummer. Ja. Maar het doet me ook meer herinneren nog weer aan die periode. Perseustraat, Dierenriemstraat. Ja. En het liedje is Ein bisschen Frieden.
Van?
Ja, Geine Ahnung.
Van Nicole. Echt? Trouwens, voor de mensen die boos waren dat ik cultuurbarbaar was en jou vorige keer niet vertelde dat het Michel Fugain was.
Okay.
Bij deze. Ah. Jouw vorige nummer.
Wist je zelf ook niet?
Jawel, dat wist ik wel. Maar ja, weet je.
Ik kreeg nog Pat. Sergio Pat, die stuurde mij nog een berichtje van. Wat was dat nog maar voor liedje? Hoe heette dat liedje?
Oh.
Belle Histoire.
Nou.
He, dus
Erik Nefland hoeft jou niet meer te appen. Het nummer loopt al. Nicole, dankjewel allemaal. En jij zeker, Erik.
Dankjewel.
An manchem Tag, dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß meine Lieder, die nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen.